onze harten mag bereiken. Amen. Zoals gezegd gaan we vandaag beginnen met een aantal profetieën over de Messias die in het boek Jesaja voorkomen. En het zijn vier onderwerpen. Dat zijn niet alle profetieën uit Jesaja over de Messias, maar het zijn wel vier heel bekende. En vandaag willen we kijken naar Jesaja 11, waar staat dat een wolf zich neer zal leggen naast een lam. Nog even het totaaloverzicht. Volgende week zal Hans Arendse spreken over de gezalfde van God. Daarna Richard over Jesaja 53. En de zondag voor kerst Robert Roosendaal over Gods dienaar uit hoofdstuk 42. Ik stel voor dat we gewoon eerst even het stuk gaan lezen. Jesaja 11 van 1 vers 1 tot en met 10. Jesaja 11, vers 1. Maar uit de stronk van Izaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de geesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lenderen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw eet stro, net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Izaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Tot zover eerst uit Gods woord. Ik wil met jullie over vier onderwerpen spreken. Allereerst wil ik samen met jullie terugkijken van wat ging hieraan vooraf. Wat was nou de grond waarop dit gebeurde. Dan het tweede over de hoop die klinkt. Dan als derde over een diepgaand herstel. En tenslotte van wat betekent dat nou voor ons, over wij. We gaan eerst terugkijken en dan moeten we even terugbladeren om te beginnen bij Jesaja 1. Om te kijken wat is nou de voorgeschiedenis, in welke context komt nou Jesaja 11 naar voren. Als we dan gaan kijken, dan zie je dat het duidelijk niet goed gaat. En dat zie je al in hoofdstuk 1, het tweede vers, waar staat dat ze tegen God in opstand zijn gekomen. En dan even verder. In vers 13, daar zegt God zelfs tegen ze: hou maar alsjeblieft op met die zinloze offergave. Want iets verderop zegt hij: aan jullie handen kleeft bloed. En het is heel bijzonder dus dat aan de ene kant staat er dat ze tegen God in opstand zijn gekomen, maar blijkbaar hielden ze zich nog keurig aan alle godsdienstige rituelen, aan offers brengen en enzovoort. En als je in hoofdstuk 1 leest, misschien is het toch wel mooi om dat even te lezen, waar de Heer zo boos is eigenlijk over de Marieën waarop ze dat doen. Als je begint bij vers 11, daar staat: wat moet ik met jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren. Het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoofd plat te lopen? Hou op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Dit is heel heftig, hè, wat hier staat. Dat God zo boos is op ze. En zegt van ja, maar jullie doen wel prachtige, mooie, godsdienstige dingen. En het lijkt alsof jullie mij dienen. Maar ik vind het vreselijk wat jullie daar doen. Maar wat gebeurde daar dan? Wat deden ze dan zo verkeerd? Nou, daar vinden we diverse dingen in deze hoofdstukken. In hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, daar staat dat ze hun land vullen met zilver en goud. Ze zijn dus gericht om zoveel mogelijk zilver en goud te verzamelen. En er staat in het volgende vers dat ze hun huizen vullen met afgoden. Dus op de een of andere manier dienden ze niet alleen maar God, maar hadden ze ook afgoden. En hoofdstuk 3, mijn volk wordt uitgebuit. Het is dus niet alleen maar dat ze geld verzamelen, zilver en goud, maar dat ze dus ook het volk uitbuiten. En op de volgende sheet, daar staat zelfs, je hebt je huizen gevuld met wat je de armen ontnam. Blijkbaar pikten ze het van de armen af om zelf rijker te worden. En je vertrapt het volk, mishandelt de armen zwaar. En God spreekt op een gegeven moment over rechtsverkrachting in plaats van rechtsbetrachting. Ook het recht wordt verwrongen. Er wordt niet recht gesproken, maar er wordt oneerlijk wordt er gehandeld. En wordt gesproken over huis na huis toe-eigenen. Opnieuw dus dat op de een of andere manier dat mensen van alles wilden verzamelen en rijker wilden worden. Trouwens, tussen haakjes, dat zie je ook als de Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen de Farizeeën: jullie verslinden de huizen van de weduwe. Dus blijkbaar gebeurde daar iets soortgelijks. En het gaat zelfs zover dat er staat dat ze het kwade goed noemen en het goede kwaad. Ze verdraaien de waarheid. Ze doen alsof wat ze doen fantastisch is en goed, maar het tegendeel is waar. En je ziet nog verder in hoofdstuk 5... over de oneerlijke rechtspraak. Voor een geschenk wordt de schuldige gelijk gegeven. Degene die rijk is, die bepaalt het recht. En het gaat zelfs verder. Er worden zelfs onrechtvaardige wetten uitgevaardigd. Zelfs de wetgeving is dus niet meer eerlijk. En opnieuw, jullie ontnemen de armen hun deel. Weduwen worden beroofd. Wezen worden uitgebuit. Dit is het plaatje wat je ziet in die eerste 10 hoofdstukken van Jesaja. En als je het probeert samen te vatten, van dat het niet goed gaat, dan zie je eigenlijk een plaatje dat er een soort rijke elite is, die aan de macht is, die de touwtjes in handen heeft en die de armen uitbuit. Die zelf erop uit zijn om zoveel mogelijk geld te verzamelen, zo rijk mogelijk te worden. En ondertussen corrupt zijn, elkaar de bal toespelen, onrechtvaardig dingen doen, de rechtspraak in handen hebben. Dat ze inderdaad de mensen uitbuiten, dat ze misbruik maken van hun macht, alleen maar gericht om zelf rijker te worden met die beperkte elite. En zich totaal niet bekommeren om de rest van het volk die arm zijn en die zelfs nog uitbuiten terwijl ze zelf rijk zijn en op die manier alleen nog maar rijker willen worden en die armen uitbuiten. Nou is dit eigenlijk een heel bekend plaatje, want dit zie je door de eeuwen heen. Dit zie je tot nu toe. Ook in onze tijd zie je dat dit een geweldig kwaad is. Dit is zo'n zwaar kwaad dat regeringen, mensen die aan de macht zijn en de groep die daar omheen zit, dat die zichzelf verrijken en de armen in het land, het gewone volk, dat ze die gewoon uitbuiten en doen ze behandelen alleen maar om er zelf rijker van te worden. En die voorbeelden, die zie je inderdaad, weet je, allerlei regimes in allerlei landen. Ik hoef geen namen te noemen. En dan komt er weer een nieuwe regering en die zegt van nou, wij gaan er een einde aan maken. Maar op het moment dat zij aan de regering zijn, dan doen ze precies hetzelfde. Je moet ervoor zorgen in die landen dat je bij die club zit die op de een of andere manier de wetten maakt en aan de macht is enzovoort. En ze houden zichzelf in stand. Je ziet het overal. En ook bij ons. Bij ons is dat nog niet het geval zoals ik dat net schets. Maar bijvoorbeeld als we eerst maar eens in de geschiedenis kijken. De bekende herenboeren uit Groningen van de 19e eeuw. Trouwens niet te verwarren met de huidige herenboeren, Bert. Dat is een goede club. Maar die herenboeren uit de 19e eeuw, dat waren boeren die zo rijk waren dat ze zelf niet hoefden te werken. Die konden anderen voor hun laten werken. En in die tijd was alles nog handwerk, hè. Gewoon het maaien, dat moest gewoon met de zeis en de aardappels werden met de schep en met de hand werden de grond uitgehaald. In die Groningse herenboeren, ik heb ergens gelezen dat zo'n herenboer, die verdiende 60 keer zoveel als een van zijn arbeiders. Zij hadden dus grote huizen, terwijl die arbeiders, die woonden in heel eenvoudige hutten en in die veenkoloniën woonden ze dus zelfs in plaggenhutten. Onvoorstelbaar, zo'n gigantisch verschil in rijkdom. Grote huizen en aan de andere kant kleine hutten, plaggenhutten zelfs. En omdat zij de macht hadden, bepaalden ze ook alles. En dat betekende dus dat die arbeiders, dat waren eigenlijk gewoon ZZP'ers, zou je dat in deze tijd noemen. Die werden bijvoorbeeld in de winter minder betaald dan in de zomer. Want in de winter was er toch niet zoveel werk. En nou ja, weet je wel, dan zeiden ze van nou, als je het hier niet voor wil doen, dan zoek je maar een ander. Maar die ander was er niet. Dus op die manier gebruikten ze hun macht om zelf rijker te worden. Als iemand ziek werd als arbeider, dan had je mooi pech. Want dan kon je niet werken, dus dan kreeg je ook geen geld. En dat is dan jouw probleem. Op een gegeven moment is er dan een wet gekomen, las ik, dat als je door een ongeval of zo bij je baas, als je dan ziek werd, dan moest de baas wel de dokterskosten betalen. Dat was dan wat. En op die manier kwamen dus die arbeiders, die kwamen heel vaak in problemen. Want door ziekte of wat voor andere dingen dan ook, konden ze op een gegeven moment niet werken of En dan moesten ze moesten wel leven met hun grote gezinnen. Nou, dan kon je bij de baas geld lenen tegen hoge rente. En dat moest je allemaal weer terugbetalen. En al die herenboeren, net als in Israël, die zaten zondag keurig in de kerk. En die zongen, de Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. En ze deden ook best aan hulp aan de armen, hoor. Misschien gaven ze zelfs wel 10% van hun inkomen. Maar als je dat even tegen elkaar afzet, hè. Je verdient 60 keer zoveel als de arbeiders van je. En dan ga je 10% van je inkomen ga je dan besteden aan hulp waar dan die arbeider met zijn handjes samen en we moest buigen, oh wat fijn, wat geweldig dat u zo goed voor ons bent. Het is zo'n verwrongen beeld. Wat ik zei, ook in onze tijd. Wat gebeurt er op dit moment? Een huizentekort. En wat gebeurt er in de grote steden? De mensen met het geld, die kopen de huizen op. En voor hun is het geen enkel probleem om een hoge prijs te betalen voor zo'n huis. Want daarna kunnen ze het verhuren en dat brengt veel meer op. En de eenvoudige, gewone starter die een huis wil kopen, die vist achter het net, want die kan die hoge sommen niet betalen. En al die werknemers uit Oost-Europa, die hier komen om het werk te doen wat wij niet zien zitten, de tomaten plukken en de champignons snijden en dat soort dingen, die worden hier naartoe gehaald. En die krijgen keurig van de baas, krijgen die ook netjes huisvesting. Alleen hetzelfde als bij die herenboeren. Op het moment dat ze ziek worden, van ja, ons contract is dat je werkt. En als je ziek wordt, ja, dan houdt het op, dan kan het niet meer. En ja, dat huis waar je woont, met z'n acht in een caravan of zo, ja, dat hoort er ook bij, dus ja, daar moet je ook uit. En op dit moment komen die mensen gewoon op straat. En die moeten rondzwerven en hun hand ophouden en als daklozen rondgaan. En gelukkig, ik sta hier niet om tegen bepaalde mensen te preken waarvan ik denk dat zij ook vastgoedhandelaren zijn en op die manier zich verrijken. Wij zijn zo niet. En toch wringt het ergens van binnen. Want we zitten wel in zo'n systeem dat wij zitten aan de goede kant, hè? En op de een of andere manier wordt ver weg van ons door de grote maatschappijen. Wordt er gezorgd dat we onze koffie hebben, onze thee, onze lekkere chocola, zware metalen die we nodig hebben voor ons mobieltje en onze accu's. En dat wordt allemaal keurig voor ons geregeld, nietwaar? En ja, hoe ze dat doen, af en toe hoor je dan even iets van ja, dat niet zo eerlijk gebeurt. En dat onze kleding, dat daar mensen een heel schamel loon voor verdienen. Ik weet er nog geen raad mee. Ik zoek nog van nou, hoe gaan we hiermee om? Maar ik probeer even duidelijk te maken dat dit is zo'n kwaad. En dat God daar zo boos over is. En dan te midden van al dit komt dan inderdaad die boodschap. En we zien bij Jesaja dat er af en toe komt er zo'n klein vlammetje omhoog. Dat begint al in hoofdstuk 2, waar staat, eens komt de dag. Er gaat iets veranderen, zegt Jesaja. Eens komt de dag en dan zal het anders zijn. En dan heeft hij bijvoorbeeld dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers. Hij zegt van, het gaat veranderen. Er gaat iets gebeuren. En in hoofdstuk 7 heeft hij het over een jonge vrouw die zwanger zal worden. En een zoon zal baren en men zal hem de naam noemen Immanuel. Dus er gaat iemand komen. Iemand door God gestuurd en die zijn naam is God met ons. Er gaat iets veranderen. En in hoofdstuk 9, het bekende wat we vaak met kerst lezen. Een volk dat in duisternis ronddoolt, dat ziet een schitterend licht. En er wordt er gesproken over een kind wat ons geboren wordt. Een zoon wordt ons gegeven. En de eeuwige heerschappij is op zijn schouders. Er wordt dus gesproken door Jesaja iedere keer te midden van al die duisternis en al dat verkeerde, dat kwaad, wordt gezegd, ja maar, God gaat ingrijpen. Er gaat iets gebeuren. En dan komt inderdaad hoofdstuk 11. En dat begint dan met uit de stronk van Izaïe schiet een telg op. En dan, om dat te begrijpen, moeten we ook even twee versen teruglezen, want daar staat dat God, dat hij de boomstammen allemaal omhakt. En met die boomstammen, daar bedoelt hij al die grote, sterke mannen die de macht uitoefenen, die rijke elite, dat God zegt van ja, maar ik ga jullie allemaal omhakken. En waaronder dus ook gewoon het koningsgeslacht. En inderdaad, dat is gebeurd na de ballingschap, is er geen koning uit het geslacht van David meer aan de macht geweest. En dus uit die stronk, die afgezaagde boomstam, zegt Jesaja, daar komt opeens komt haar een twijgje, een takje, komt er omhoog. En dat is een heel bijzonder takje. En het bijzondere is, in vers 10, dat zie je in de NBV niet zo goed, maar er staat dat uit de wortel van Izaïe komt dat takje omhoog. Dus aan de ene kant is degene die komen gaat, is iemand uit het geslacht van David. En aan de andere kant is het zelfs de oorsprong, de grond van het geslacht van David, van Isaï. En de geest van de Heer zal op hem rusten. Het is iemand die heel anders is dan de rijke elite die op dat moment de macht heeft in het land. Het is iemand op wie de geest van de Heer rust. En de geest van de Heer, het staat een zevenvoudig gegeestzater. Als een soort zevenarmige kandelaar staat daar de geest van de Heer. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Dat is iemand die gaat komen. Dat is iemand die uiteindelijk rechtvaardig zal gaan regeren. Iemand die niet de armen gaat uitbuiten, maar iemand die daadwerkelijk voor het volk zorgt. Iemand die rechtvaardig is en goed. En daar herkennen wij natuurlijk direct Jezus in. En we zien zoals hij geleefd heeft. En wat we lezen in de evangelie, hij beantwoordt totaal aan dat beeld. En wat er hier staat in Jesaja, dat hij ademt het ontzag voor de Heer. Het is zo'n deel van hemzelf. De verbondenheid met God en het ontzag, de eerbied voor God de Vader. Het is een deel van hemzelf, hij ademt het. En hij doet de armen recht. Hij zorgt voor gerechtigheid. Hij is trouw. Dat is een koning die we nodig hebben, zegt Jesaja. Dat is iemand die moet gaan komen. Want dan zal het goed gaan. Maar dat betekent dus ook wat er staat, dat hij doodt de schuldigen. Het is niet zomaar van, oké, een zoetig, lief iets van, oké, en nou komt alles goed. Nee, het gaat in die zin ook met geweld gepaard. En dat die elite, dat die inderdaad de verantwoordelijkheid dragen en gestraft zullen worden voor hetgeen ze gedaan hebben. Twee weken geleden heb ik hier gestaan en sprak ik over de bergrede. Heb ik het uitgebreid gehad over Jezus en over het beeld wat hij daar in de bergrede schetst. Van iemand die met Gods liefde vervuld is. Eigenlijk het beeld van de Heer Jezus zelf. En we hebben het er ook gehad over gerechtigheid. Wat betekent om aan goede dingen te doen voor anderen. En we lezen hier in Jesaja dat aan de armen recht gedaan moest worden. Want aan hun werd onrecht gedaan. Maar waar de Heer Jezus het over heeft, is dat gerechtigheid is verder gaan dan alleen maar recht doen. Dat is goede dingen doen voor anderen. En ik had verleden keer, over twee weken terug, had ik ook een mooi filmpje bij me. Maar ik liet me gaan in allerlei dingen die ik allemaal wilde vertellen. En dus, nou, dat is helaas niet gelukt. Maar ik dacht, ik wil hem nu laten zien, want het is een mooi filmpje. Dus zullen we daar nu eventjes naar kijken.
Ja. อ้าวสั่งมาเรื่องต่อเลย
was wat vaag. Er komt een nieuwe bima trouwens binnenkort. Maar je ziet wat gerechtigheid, wat goede dingen doen voor een ander. Wat een invloed dat heeft op andere mensen. Hoe dat mensenlevens verandert. En ik moest er ook aan denken dat dat zinnetje, weet je wel, de rekening die je krijgt en dat er dan opeens onder staat 30 jaar geleden betaald. Ik moest denken aan gewoon als wij aangeklaagd worden. Inderdaad, gewoon we zijn schuldig, we hebben dingen fout gedaan. En dat er op een gegeven moment ook onder komt te staan. 2000 jaar geleden betaald door Christus Jezus. We komen bij het stukje van de wolf en het lam. Het is bijna onvoorstelbaar dat iemand te midden van wat hij allemaal schetst, van al dat onrecht en dat kwaad, dat hij niet alleen maar een beeld schetst van oké, maar straks is het voorbij en er komt een goede koning en nou, dan gaat het goed, maar dat hij nog veel en veel verder kan kijken. Dat hij terugkijkt naar de oorsprong, naar de schepping, toen alles mooi en goed en in harmonie was. En dat hij zegt, uiteindelijk wordt het weer zo. En er zijn natuurlijk bijbeluitleggers die zeggen van, nou, kijk dan, dit heeft Jesaja symbolisch bedoeld. Gewoon, Jesaja is natuurlijk iemand van hele sterke beelden. En ongetwijfeld, toen hij het opschreef, heeft hij er op die manier aan gedacht. Om op die manier een beeld te schetsen van ja, maar dit is de bedoeling. Maar ik geloof zeer zeker dat, en heel veel bijbeluitleggers doen dat ook, dat Jesaja geïnspireerd door God, dat hij inderdaad even iets gezien heeft van de toekomst. Een toekomst waarbij het zo is dat niemand kwaad doet. Waarbij niemand onheil sticht op heel de heilige berg van God. En het is bijna niet voor te stellen. En dat zelfs het dierenrijk, dat die veranderen. Dat een wolf en een lammetje gewoon samen kunnen liggen. Dat een kalf en een beer, dat die, of een panter, dat die gewoon gezellig naast elkaar kunnen lopen. En er moet iets heel ingrijpends voor gebeuren. Want die leeuw met die grote scherpe hoektanden die er op gebouwd is om prooi in stukken te scheuren. Ja, er zal wel wat moeten gebeuren dat hij inderdaad gras en andere dingen kan eten. Maar goed, zou voor God iets te wonderlijk zijn? Ik had het er onlangs met mijn nichtje, die veganist is, vertelde ik dat, dat ze vroeg, preek je nog wel eens? Ik zei, ja, ik ga preken over Jesaja 11. Oh, zei ze, over die wolf en dat lam. Ik zei, dat is een sterk argument om vegetariër te worden. Ja, daar heb je wel een punt. Want inderdaad, als je zegt van, maar dit is de toekomst zoals je moet gaan worden. Ja, waarom zou je dan niet nu al op die manier gaan handelen? Ik durf het niet zo hier te gaan propageren. In het Nieuwe Testament zie je geen enkele aanwijzing daarvoor. Het wordt zelfs dat Paulus zegt van er zijn verkeerde leraren en die zeggen dat vlees eten verboden moet worden. Dus dat is dan een tegenargument. Maar het haakt toch wel even bij me. Het heeft in ieder geval iets van zorg voor de schepping. Want God heeft de hele wereld gemaakt en niet alleen de mensen. En uiteindelijk dat prachtige plaatje van die dieren die in harmonie met elkaar leven. En geen kwaad er is, geen onheil wat er is. En dan staat er, want kennis van de Heer vervult de aarde. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Gewoon, we zijn op dat moment, word je overspoeld. Je wordt omringd, je bent er helemaal in het kennen van de Heer. En in de Bijbel is het kennen van iemand is meer dan alleen maar weten dat iemand bestaat of weten wat hij gezegd heeft. Het is het hebben van een relatie, het iemand heel intensief kennen. Die kennis van de Heer, die zal dan de hele aarde vervullen. En dat is iets waar we wel mee aan de slag kunnen, dat weet ik heel zeker. En dan kom ik inderdaad bij het laatste. Wat betekent dit nu voor ons? Dit hele plaatje van Jesaja met die rijke elite en die profetieën enzovoort. Kom ik toch weer terug bij de bergreden. Het betekent voor ons wat de Heer Jezus zegt. Kom tot inkeer. Het Koninkrijk van God is dichtbij. En op dit moment al is het Koninkrijk van God is bereikbaar. En niet dat wij nu op aarde nu al die toestand kunnen creëren van inderdaad de wolf en het lam en de panter en de koe die in vrede samen met elkaar leven. Maar we kunnen wel al deel hebben aan het Koninkrijk van God. En we kunnen nu al inderdaad ook leven in gerechtigheid. Leven in de manier waarop waarop het God het wil. En het komt tot inkeer. Dat is inderdaad een moment waarop je zegt van Heer, het gaat nu vanaf nu niet meer om mij. Het gaat er niet om dat ik een zo comfortabel mogelijk leven heb. Dat ik zo rijk mogelijk word en dat mijn koninkrijk zo groot mogelijk wordt. Het gaat erom om wat u wilt. En ik wil u volgen, Heer Jezus. Dus dat is een radicaal besluit wat je dan neemt. En het is ook iets wat dagelijks weer terugkomt. Iedere keer als je weer geconfronteerd wordt met jezelf. Met de wereld om je heen. Maar vooral met jezelf. En denk van, ik wou dat ik dit anders had gedaan. Ook weer opnieuw om tot inkeer te komen. En gewoon naar God toe te gaan. En tegen hem te zeggen, Heer, het ging weer niet goed. En wat ik vorige keer probeerde te schetsen is dat we mogen toegroeien naar dat beeld, dat onbereikbare beeld wat de Heer Jezus schetst in de bergreden. Dat de Heer eigenlijk zegt van, dat is de bedoeling, maar volg mij maar gewoon. Ga maar gewoon met mij op stap. Deel je leven met mij probeer mij te volgen. Probeer je op mij te focussen en je aandacht op de Heer Jezus te vestigen. Besteed tijd om God te zoeken. Volg Jezus. En dan staat er in Openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. Zullen we samen bidden en danken. Heer Jezus, u bent de Messias. U bent het Lam van God. En u bent de grote koning, de overwinnaar. Heer Jezus, u zult terugkomen en uw rijk zult u gaan vestigen. En Heer, wat zal dat mooi zijn. Dat er inderdaad geen kwaad is, geen onheil. Dat er alleen maar vrede is en harmonie. We kunnen het ons bijna niet voorstellen. En Heer, we willen u danken voor die geweldige hoop, die geweldige toekomst die u aan ons geeft. En tegelijkertijd bidden we ook, Heer, help onszelf om inderdaad al u te volgen. Om in uw voetstappen te gaan. Om net als u in gerechtigheid en trouw en barmhartigheid en genade te leven. Heer, help ons zo. Dat op die manier dat we uw licht mogen laten schijnen tot eer van uw naam. Amen.